Broeders en zusters, we gaan heel snel naar Johannes 4. Daar wil ik vanmorgen met u bij stilstaan en het is een behoorlijke lange geschiedenis. Nou dacht ik rijd 2 uur hier naartoe en 2 uur terug, dus ik mag zeker 2 uur spreken. Toch of niet? Dan halen we gewoon tussendoor even een kopje koffie en dan gaan we gewoon verder. Nee, maar het is een enorme, bijzondere geschiedenis. En ik stel voor dat we een deel van die geschiedenis lezen. Johannes 4 en ik lees vanaf vers 1. En daar staat het volgende. Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. En hij kwam dan bij een stad Samaria, Sichar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En er was de bron van Jacob. Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Het was ongeveer het 6e uur. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen die waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u die een Jood bent voor mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw die zei tegen hem, mijn Heer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei tegen haar, en ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron van water worden dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem, mijn Heer, geef mij dat water opdat ik geen dorst meer zal hebben en hier niet hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man, want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet, dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, mijn Heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vader hebben op deze berg aanbeden en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias, die Christus genoemd wordt, komt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreek. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand, wat zoekt u? Of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad. En zei tegen de mensen, kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft, wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij dan, die gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Tot zover. Het gaat nog verder met zijn discipelen die dan met voedsel komen. En dan wil de Heer Jezus eigenlijk de geestelijke betekenis daar aan geven. Aan het geestelijke voedsel, het geestelijke eten, hoe belangrijk het is om daar vanuit uit te delen. En net als de Samaritaanse vrouw pakken de discipelen in eerste instantie die geestelijke betekenis niet. Kom ik zo meteen nog op terug. En dan gaat het verder over dat heel veel Samaritanen in dat gebied tot geloof komen. Goed, broeders en zusters, ja, een hele indrukwekkende geschiedenis. En ik werd er weer opnieuw bij bepaald. Elke week als team beginnen wij op maandag met een Bijbelgedeelte te lezen. We zijn bezig in het Johannesevangelie. En ik werd zo bepaald weer bij Johannes 4. In die eerste versen zien we dat de Heer Jezus Judea moest verlaten. Omdat hij merkte dat de fariseeën gehoord hadden dat hij meer discipelen maakte dan Johannes. Het mag duidelijk zijn dat het hier gaat om Johannes de Doper, waar de Heer Jezus het over heeft. En ja, als we het leven van Johannes de Doper bestuderen, dan zien we dat de mensen massaal naar de Jordaan kwamen. Ze kwamen tot inkeer, ze lieten zich dopen, ze wilden hun zonde afwassen in de Jordaan. En het bleek dat een nog veel grotere groep naar de Heer Jezus kwam en luisterde naar zijn prediking en tot geloof kwamen. En de fariseeën die zagen dat opnieuw als een bedreiging. Ze wilden maar graag hun positie als geestelijk leiders behouden. Ze wilden maar al te graag, zo lezen we dat ook in Matteüs 23, op die stoel van Mozes zitten, om alles in controle te houden. En hier gingen eens massaal mensen achter de Heer Jezus aan. Nou, het is goed om daarbij op te merken, broeders en zusters, dat het de Heer Jezus nooit ging om grote aantallen. Het ging de Heer Jezus altijd om harten die bereikt moesten worden. Mensen die daadwerkelijk tot inkeer, tot geloof kwamen. En dat zien we ook twee hoofdstukken verderop in Johannes 6. Dat er op een gegeven moment een grote groep is die zijn wonderen en zijn tekenen geweldig vinden. Maar op het moment dat de Heer Jezus dan tot de kern van zijn prediking komt en begint te vertellen dat hij het brood des levens is, dat hij het manna is dat uit de hemel is neergedaald, dan vinden velen zijn woord hard en ze willen niet langer meer de Heer Jezus volgen. En als je daarover nadenkt, broeders en zusters, dan ligt daarin denk ik ook een les deze morgen van massale bijeenkomsten. Waar mensen op dat moment hun leven overgeven aan de Heer Jezus, het allemaal prachtig vinden, de boodschap, maar hebben ze daadwerkelijk ook het evangelie begrepen? En je ziet soms van die massale bijeenkomsten, waar dan een oproep wordt gedaan en ja, hordes met mensen die steken hun hand op. Maar het is zo belangrijk, helemaal bij jong gelovigen, dat we met ze meelopen, dat we laten zien wat het evangelie daadwerkelijk inhoudt, wat de consequenties daarvan zijn, dat je leven veranderd moet worden. Zo enorm belangrijk. Nou, voordat we op die geschiedenis ingaan, broeders en zusters, werd ik bepaald bij een van die kenmerken van het Johannesevangelie. Een van die kenmerken is namelijk dat we regelmatig in het Johannesevangelie lezen dat zijn uur, zijn tijd nog niet gekomen is. We lezen dat bijvoorbeeld bij de bruiloft te Cana in Johannes 2. Waar de Heer Jezus dan tegen Maria zegt, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Of denk aan Johannes 7 waar we lezen over het loofhuttenfeest. En dat hij dan zegt dat zijn tijd nog niet gekomen was om daar naartoe te gaan. En ook verderop tijdens het feest kon niemand hem oppakken, want zijn uur was nog niet gekomen. En let op, want dan maken we een sprongetje naar Johannes 12. En daar lezen we, de uren is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zou worden. En we zien dan vanaf hoofdstuk 12 dat de Heer Jezus begint met zijn laatste onderwijs, vlak voor zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. Zijn tijd, zijn uren was gekomen. En als je het Johannesevangelie zo bestudeert, dan zie je dat helemaal dat Johannesevangelie, maar ook op andere plekken in de evangelie, dat alles draait om Gods tijd. Zowel als het gaat om zijn tijdstip, dat hij naar deze aarde zou komen. Denk aan de 70 jaarweken, dat op het juiste moment hij onder de wet zou komen naar deze aarde. Gelaten 4 vers 4, de volheid van de tijd wordt daar gesproken. Als ook tijdens zijn rondwandeling hier op aarde, dat iedere keer zijn, zijn uren nog niet was gekomen en dan op een gegeven moment zijn uren wel is gekomen. Alles draait om Gods timing. En dat zien we eigenlijk in het bijzonder ook terug in deze geschiedenis. De Heer Jezus, hij verliet Judea. Het moment dat hij door de leiders overgeleverd zou worden om vervolgens gekruisigd te worden, die tijd was nog niet gekomen. Eerst moest het evangelie van het koninkrijk gepredikt worden in Judea, in Galilea. Maar het bijzondere is dat de Heer Jezus ook uitreikt naar deze Samaritaanse vrouw. Dat hij ook uitreikt naar die Cananese vrouw, waarover we kunnen lezen in Matteüs 15. En ook in deze ontmoeting met deze Samaritaanse vrouw draait alles om Gods timing. We lezen in vers 4, en hij moest door Samaria gaan. Bijzonder is dat, hè? Hij moest door Samaria gaan. Nou kun je dat op verschillende manieren lezen, broeders en zusters. Hij moest noodgedwongen door Samaria gaan vanwege de tumult wat was ontstaan in Jeruzalem. Je kunt het ook lezen van hij moest door Samaria gaan omdat hij die Samaritaanse vrouw moest ontmoeten. Oftewel, het gaat om goddelijke voorzienigheid en we zien dat door deze vrouw ook heel veel Samaritanen tot geloof komen. En het derde, ik kom daar zo meteen nog wat uitgebreider over te spreken, is dat deze plek, dit gebied waar dit allemaal gebeurt, in de heilsgeschiedenis ook een enorme belangrijke plaats inneemt. Daar kom ik zo meteen nog over te spreken. Maar allereerst die eerste twee punten. De Heer Jezus, hij moest door Samaria. Nou, of dat nou noodgedwongen was vanwege de situatie in Judea, of omdat hij deze Samaritaanse vrouw moest ontmoeten, daar kunnen we zo onze gedachten over hebben. En toen ik daar zo verder over nadacht, toen dacht ik, het bijzondere is dat het een het ander ook niet hoeft uit te sluiten, toch of wel? Er was een penibele situatie ontstaan in Judea, waardoor hij noodgedwongen door Samaria moest gaan en deze bijzondere ontmoeting heeft met deze Samaritaanse vrouw. Wat vervolgens heel veel vrucht afwerpt. Zo werkt God. Of beter gezegd, zo kan God werken. En misschien herken jij ook wel voorbeelden in je eigen leven van een aaneenschakeling van momenten, situaties, ontmoetingen die in elkaar overlopen. En als je dan later terugkijkt op je leven, dat je denkt wat bijzonder. Hoe dat is gegaan, dat je Gods hand daarin ontdekt. Ik merk dat regelmatig zelf ook tijdens de Bijbelverspreiding. Nou, Alexander is een keer mee geweest en ik denk dat jij dat ook herkent tijdens de Bijbelverspreiding. Dat je in de afhankelijkheid van God op pad gaat. Met Bijbels. En dat je soms in situaties, momenten terechtkomt, dat je van het een in het ander komt. En dat je personen ontmoet waarvan je 's ochtends niet had gedacht dat je die ooit zou ontmoeten. Ik kan me nog herinneren, een keer in Tel Aviv, dat we een heel mooi gesprek hadden met een Joodse jongen, heel open konden delen over het evangelie. En na afloop, toen zei hij tegen ons, hij zegt, ik was eigenlijk veel te vroeg hier zo voor mijn werk. En ik kwam hier aan en hij zegt, ik dacht echt, wat doe ik hier? Want ik ben 1 à 2 uur gewoon te vroeg op mijn werk, wat ga ik doen? Hij zegt, en dan ontmoet ik jullie. Hij zegt, en ja, dit moest zo zijn. En zo zou ik tal van voorbeelden kunnen noemen. Ik kan me ook nog een keer herinneren dat ik samen met mijn vader in Spanje was. En we hadden heel veel, ja, we waren de synagogen langs gegaan en we hadden nog een deel van onze Bijbels over. En een van die synagogen die zei, het zou geweldig zijn als jullie aan de andere kant van Spanje een plaats, daar zit ook een synagoge van ons, als jullie daar de Bijbels ook naartoe willen brengen. Maar ja, dat was aan de andere kant van Spanje. We dachten, hoe doen we dit? En we rijden weg bij die synagogen en we stoppen voor een stoplicht en we zeggen tegen elkaar, hoe gaan we dit doen? En we kijken naar rechts. En wat denkt u? Er is een verzendbedrijf. We lopen naar binnen en binnen een kwartier was alles geregeld. Van die wonderlijke ontmoetingen, broeders en zusters. Zulke dingen gebeuren. En tegelijkertijd zeg ik er ook bij, het gebeurt niet wekelijks of dagelijks, tenminste niet bij mij. En ik denk dat we daarin soms ook voorzichtig moeten zijn om heel snel ergens Gods hand in te zien. En tegelijkertijd zeg ik erbij, broeders en zusters, we moeten er niet blind voor zijn. God, hij werkt door zijn gemeente. Hij werkt door u, door jou, door mij heen. En een belangrijke vraag is denk ik ook, hoe ga je 's ochtends naar je werk? Hoe ga je naar je studie toe? Hoe ga je naar de plekken toe waar je die middag naartoe gaat? Heb je die geestelijke antenne even uitgeklapt? 'S Ochtends gebeden, Heer, ik ben beschikbaar, hier ben ik. Hoe kunt u mij vandaag weer gebruiken? Ik ben beschikbaar. Geestelijk alert zijn. Zijn we dat ook of niet? Want God, hij wil u, hij wil jou, hij wil mij gebruiken op de plek waar we zijn. Paulus die omschrijft het zo in 2 Korinthe 5, dat wij gezanten zijn namens Christus. Alsof God door onszelf heen spreekt, laat u met God verzoenen. En dan wil een ieder van ons daarin gebruiken. Afijn, de Heer Jezus, hij moest door Samaria. En dan lezen we in vers 5 het volgende. Hij kwam dan in een stad in Samaria, Sichar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. Nou, de exacte locatie van Sichar is onzeker. We weten wel dat het vlakbij Sichem ligt. En sommige uitleggers die zeggen, ja, Sichar is Sichem. Het is alleen een ander woord daarvoor. Dat zou ook heel goed kunnen. Wat we in ieder geval met zekerheid weten is, het lag daar vlakbij. Het is het huidige Nablus, wat in Palestijns gebied momenteel ligt. En we zien dat daar ook die put van Jacob is. Nou, om daar een beetje een beeld van te geven, heb ik dit uitgeprint. Het is wat verder weg. Hè? Maar dan heeft u een beetje een idee van, je had de Ebal en je had de Gerizim, twee bergen. En daartussen lag Sichar, met daar vlakbij ook de put van Jacob. En de Heer Jezus die heeft daar dus gewandeld. Nou, wat ik al zei, in de heilsgeschiedenis neemt dit gebied ook een belangrijke plaats in. De eerste keer, broeders en zusters, waar we dit tegenkomen, dat is in Genesis 12. Genesis 12, waar we lezen over de roeping van Abraham. Abraham die zijn land, zijn familie moest verlaten. En die komt dan via Sichar, via Samaria, via Sichem, sorry, komt hij dat gebied binnen. En dan lezen we het volgende in Genesis 12. Ik citeer, en Abraham die trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van Morre. De Kanaanieten woonden in dat land en toen verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En toen bouwde hij daar een altaar voor de Heer. Nou, nogmaals, Sichem, dat lag tussen Jeruzalem, tussen Judea en tussen Galilea in het noorden. Dus toen Abraham dat land binnenkwam, kwam hij eigenlijk zo halverwege het land, kwam hij zo binnen. En ook later het volk Israël, als ze uit Egypte vertrekken, dan komen ze vanuit het zuiden, gaan ze ook via dat gebied, gaan ze het land binnen. En dit gebied, dat lag nogmaals tussen twee bergen in. De Ebal en de Gerizim. Kom ik zo meteen nog over te spreken. En in dit gebied, deze plek, daar bevestigde God dus zijn belofte aan Abraham. En Abraham die bouwde daar ook een altaar voor de Heer. Belangrijke plek in de heilsgeschiedenis. Nou, als we dan vervolgens een sprongetje maken naar Genesis 33, dan is dat ook de geschiedenis waar deze Samaritaanse vrouw aan refereert. Daar lezen we namelijk over een stuk grond wat Jacob koopt en wat hij later aan zijn zoon Jozef geeft. En dan lezen we het volgende in Genesis 33 vanaf vers 18. Daar lezen we het volgende. Genesis 33 vanaf vers 18. Jacob kwam veilig aan bij de stad Sichem, die in het land Kanaan ligt. nadat hij uit Paddan-Aram gekomen was. En in het zicht van die stad zette hij zijn tenten op. En hij kocht het stuk land waarop hij zijn tent gezet had voor 100 geldstukken van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. En hij richtte daar een altaar op en gaf de naam: de God van Israël is God. Nogmaals, dit is de geschiedenis waar deze Samaritaanse vrouw aan refereert in Johannes 4. Jacob die koopt daar dus een stuk land. En bijzonder is dat hij net als zijn opa Abraham daar dus ook een altaar bouwt. En in die omgeving, daar graaft hij ook die put, waar dus die bijzondere ontmoeting plaatsvindt tussen de Heer Jezus en deze Samaritaanse vrouw. Nou, hels historisch gezien is dit dus een hele belangrijke plek waar nog veel en veel meer over valt te zeggen. Dat ga ik nu niet doen. Maar één ding wil ik nog noemen, toch wel. Ja, het is altijd verleidelijk, hè, om dan toch wel iets te noemen nog. Maar één van de drama's die hier ook plaatsvindt, dat is die geschiedenis met Dina. Kent u die nog of niet? Die geschiedenis dat dan Dina verkracht wordt door Sichem en dan willen ze huwelijksbanden aangaan. En die zonen van Jacob die steken dan een stokje daarvoor en die moorden half Sichem uit. Een hele geschiedenis. En zij wilden dus huwelijksbanden aangaan. En als je daar even over nadenkt, dan gebeurt dat later eigenlijk opnieuw. Want de Samaritanen, broeders en zusters, die zijn ontstaan tijdens de ballingschap, waar groepjes van andere volken naar dit gebied werden gebracht. En wat gebeurde er? Er ontstonden huwelijksbanden tussen Joden en deze volken. En daaruit ontstaan de Samaritanen. Belangrijke link. Maar goed, we gaan gauw verder. We gaan terug naar Johannes 4. De Heer Jezus die komt dus in dat gebied van Sichem aan. En hij neemt bij die bron van Jacob plaats. En dan lezen we in vers 6, Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten en het was ongeveer het zesde uur. En hier zien we die menselijke kant van de Heer Jezus, de Heer Jezus die vermoeid was. Hij is in alles aan ons gelijk geworden, ook als het gaat om deze dingen. En hij komt daar aan tijdens het zesde uur. En vanaf de zonsopgang gerekend, 's ochtends zes uur later, moet dat ongeveer dus rond 12 uur in de middag zijn geweest. Nou, als je één ding niet doet, dat is met je waterkruikje om 12 uur gaan lopen. En dan komt er heel toevallig een Samaritaanse vrouw aan, heel toevallig, om water te putten. En de Heer Jezus die vraagt haar dus om te drinken. Vers 7, geef mij te drinken. En dan staat er, want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. En ik weet niet hoe u dat leest, maar ik denk persoonlijk dat de Heer Jezus daar echt even alleen moest zijn. Want je had bij die discipelen nogal wat karakters, toch of niet? He, als je denkt aan Petrus, nou, die had wel eventjes dat gesprek van de Heer Jezus overgenomen. En die had wel even met deze Samaritaanse vrouw gedeeld. Hè, door even die waterkruiken te regelen en water te putten. En dat allemaal even te regelen voor de Heer Jezus. Dat hij in ieder geval niet zich hoefde te bemoeien met deze Samaritaanse vrouw. Maar het bijzondere is dat zijn discipelen weg waren. En dat hij in alle rust dit gesprek met deze Samaritaanse vrouw kon hebben. En ze is ook helemaal verbaasd als de Heer Jezus haar aanspreekt, want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. We weten dat de relatie tussen Joden en Samaritanen in die tijd niet goed was, nog steeds niet. En nogmaals, de Samaritanen, dat was een mengvolk, ze werden niet als vol Joods aangezien. En Samaritanen die hadden te maken, broeders en zusters, in die tijd met heel veel afwijzing, met heel veel verdriet. En u weet ongetwijfeld ook wel dat heel veel Joden met een grote boog het liefst om Samaria heen gingen, zodat ze in ieder geval niet door dat gebied hoefden te lopen als ze naar Galilea reisden. Er werd neergekeken op de Samaritaan. En deze afwijzing die proef je ook in deze geschiedenis bij deze Samaritaanse vrouw. En bijzonder vind ik, de Heer Jezus deed dat niet. Hij ging door Samaria. De Heer Jezus, hij had oog voor het verlorene. Hij had oog voor de zoekende. Voor degene die net als deze Samaritaanse vrouw rondliepen met een enorme grote rugzak, een bagage van een verleden waar je u tegen zegt. En dat zie je op veel meer plekken in de evangelie. Denk aan een Maria Magdalena die gebonden was door die demonen. Denk aan die bloedvloeiende vrouw waar de Heer Jezus oog voor had. Denk aan die overspelige vrouw Johannes 8. De Heer Jezus, hij had daar oog voor. En als we deze lijnen doortrekken naar vandaag de dag, dan zie je dat er ook in Israël racisme is, broeders en zusters. Een van de groepen waar wij onder werken, dat zijn de Ethiopische Joden. En zij worden vaak de falasha's genoemd, de vreemdelingen, de bannelingen. En door heel veel Joden worden ze niet als vol aangezien. En ze hebben te maken met discriminatie, met racisme. Het gebeurt daar, maar het gebeurt ook in ons eigen land. Hebben wij oog voor het verlorene? Voor degene die te maken heeft met afwijzing. De Heer Jezus had het wel. Hoe gaan wij daarmee om? En dan vanaf vers 10, broeders en zusters, dan begint de Heer Jezus zichzelf aan deze Samaritaanse vrouw te openbaren. En toen ik dit gedeelte zo voor het eerst las, was eigenlijk het eerste wat mij zo opviel, is dat zij zijn woorden heel letterlijk neemt als hij begint te spreken over het levende water. Is u dat opgevallen? Dat begint in vers 11, waar de Heer Jezus dan, er is geen emmer, want die put is zo diep. En dan gaat het verder, vers 13, en ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. En de vrouw die zei tegen hem, Heer, geef mij dat water, omdat ik geen dorst meer zal hebben en niet meer naar deze put hoef te komen. Dat is humor, toch of niet? Geweldig, ja. Ze heeft op dat moment eigenlijk die diepere betekenis nog niet in de gaten. Ze denkt, nou, mooi, dan hoef ik niet meer naar deze bron, dan hoef ik niet meer te putten. Dan kan ik gewoon lekker in mijn huisje blijven. Broers en zusters, de les die hierin zit is, hoe vaak blijven wij niet net als deze vrouw aards denken? En wat ik net ook al zei, je ziet dat later verderop in vers 31 tot en met 38 ook bij de discipelen. Die komen dan met voedsel terug. En dan geeft de Heer Jezus de geestelijke betekenis er aan. En dan blijven ze maar doorgaan op die vraag van, heeft hij nou wel of niet gegeten? Aards blijven denken. En wij blijven ook zo vaak aards redeneren, druk bezig met die aardse zaken, terwijl God juist onze geestelijke ogen wil openen. En wil dat we daarin groeien. En dat zie je voortdurend ook terug in die brieven van Paulus. Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Alsjeblieft. Maak een geestelijke ontwikkeling door. En tegelijkertijd, broeders en zusters, is het ook een proces in ons leven, zoals je dat ook ziet bij deze Samaritaanse vrouw. Het is een proces waarin we vanuit de rust, vanuit Gods woord mogen wandelen en waarin God steeds meer dingen aan ons openbaart en laat zien, waar je steeds meer verbanden vanuit het woord gaat zien. Geestelijk blijven doorgroeien. Het is zo belangrijk. En een belangrijke vraag vanuit deze geschiedenis van morgen is, uit welke bron put jij? Waar laat je allemaal mee in? Waar vul je tijd mee? Als het gaat om social media, Netflix, scrollen over internet, boeken die je leest. Maar ook, broers en zusters, als het gaat om het geestelijke voedsel, kunnen we heel snel buiten de bron, het woord van God, om bezig zijn. En het is zo belangrijk dat we groeien naar geestelijke volwassenheid. Zodat we net als die Bereërs in Handelingen kunnen onderscheiden waar het daadwerkelijk op aankomt. Gevoed worden vanuit het woord van God, zo enorm belangrijk. Juist in deze verwarrende tijd waarin we nu leven, waarin er ook zoveel in de wereld gebeurt. Ja, deze Samaritaanse vrouw, die had een heel leven achter haar, achter de rug. Ze had maar liefst 5 mannen gehad. Wat een geschiedenis, hè? En we zien dat de Heer Jezus naar de zere plek in haar leven toe gaat. Hij gaat naar het punt in haar leven waar het meerdere keren was misgegaan al. In haar leven. 5 mannen had ze gehad. En de Heer Jezus die gaat juist naar die plek toe. Niet om daar eens op te drukken, om de wond eens te vergroten, de pijn te verergen, maar juist om daar een stuk genezing en herstel te brengen. En wat ook opvalt is dat zijn aanvliegroute niet is met de bottenbel erin, door even alle feiten op een rijtje te zetten van joh, nou dit heb je verkeerd gedaan en dat is niet goed in je leven. Nee, deze vrouw wist waar het was misgegaan in haar leven. Ze wist dat ze in zonde leefde. En het bijzondere vind ik dat de Heer Jezus heel gericht, maar wel geleidelijk daar naartoe werkt, door eerst te zeggen in vers 16, ga heen en roep uw man en kom hier. En dit was een heel cruciaal moment. Wat zou ze gaan doen? Gaat ze open kaart spelen? Gaat ze eerlijk zijn? Gaat ze met een boog eromheen? Gaat ze het gesprek afkappen? Gaat ze boos weglopen? Ze had het allemaal kunnen doen. En ik denk dat zo'n geschiedenis als deze ook een spiegelmoment is voor ons deze morgen. Van die pijnpunten in ons leven waar we liever niet naartoe gaan. Maar waarvan we diep van binnen weten, ik moet er wat mee. Misschien wel van die diep ingesleten patronen, waar het iedere keer misgaat in je leven, zoals we ook zien bij deze vrouw, dat patroon wat er was gesleten, waar het iedere keer misging bij deze mannen. En weet u, onze eerste reactie, ons eerste mechanisme, is vaak het pijnpunt nog dieper wegstoppen. Herkent u dat in uw leven of niet? Het gesprek afkappen. Het verbloemen, boos worden, geërgerd reageren, om ons heen slaan. Dat is vaak onze eerste reactie. Maar deze Samaritaanse vrouw, die deed dat niet. Ze had inmiddels wel geleerd dat het diep wegstoppen van haar problemen niet werkt. Ze wist dat haar leven niet op orde was. En ze droeg dat als een last met zich mee. En zo zijn er velen, ook vandaag in de wereld, ook in de gemeente, die rondlopen met een moeite, met een last in hun leven. En als dat zo vanmorgen is, bij u, bij jou, dan wil de Heere misschien vanmorgen wel tegen u, tegen jou zeggen, kom naar mij toe. Kom naar mij toe, wat je last ook is. Welke zonde je ook hebt begaan. Welke diep ingesleten patronen ook in jouw leven zijn ingeslopen. Welke gedachten je ook hebt, kom naar mij. Geef mij je last. Bij mij moet je zijn. Waar staat u? Waar sta jij deze morgen? Als we teruggaan naar deze geschiedenis, dan denk ik dat als die vrouw zegt, ik heb geen man, dat dit geen uitvlucht was, maar een erkenning dat zij inderdaad in zonde leefde. En de Heer die bevestigt dat ook en hij laat in zijn reactie zien dat er niet zomaar iemand voor haar stond. Vers 17, Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man, want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet, dat hebt u naar waarheid gezegd. Jarenlang had deze vrouw in een leugen en gebrokenheid geleefd. En misschien sprak ze hier wel voor het eerst de waarheid. In het antwoord van de Heer Jezus laat hij zien dat hij haar leven kent. Dat ze weet wie ze is, wat haar geschiedenis is. Dat er niks, maar dan ook helemaal niks, voor hem verborgen is. Hij weet het. En dat geldt deze morgen ook voor ons, broeders en zusters. De Heer, hij kent ons leven. Hij kent onze geschiedenis. Hij weet alles. En misschien beangstigt je die gedachte wel dat de Heere alles weet. Maar het kan ook net als deze vrouw ons juist in de vrijheid zetten. De waarheid maakt vrij. Leven in leugen en bedrog, leven in twee werelden, het maken je lasten uiteindelijk alleen maar zwaarder, zwaarder en moeilijker en moeilijker. Maar de genade, de waarheid, maakt vrij. En langzaam maar zeker ontdekt deze vrouw wie die man die voor haar staat daadwerkelijk is. En ik vind het zo mooi om die opbouw daarin te zien. Dat je ziet in vers 9 dat hij eerst alleen een Jood is, een Joodse man. En dan vanaf vers 19 dan noemt ze hem een profeet. Ik zie dat u een profeet bent. En dan in de versen die volgen, dan openbaart hij zich als de Ik Ben. De Messias, de Heer Jezus Christus. Nou, broeders en zussen, ik wil nog heel even ingaan op vers 20 en 21. Waar we lezen, onze Vader hebben op deze berg aanbeden. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En Jezus zei tegen haar, vrouw geloof mij, de tijd komt dat niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij weten wat we aanbidden, want de zaligheid is uit de Joden. Ja, de Samaritanen, broeders en zusters, die waren en ook zijn in onze tijd verkeerd voorgelicht. Ze hebben namelijk een eigen weergave van hun eigen geschiedenis en ook van de geschiedenis van Israël. Ze hebben ook een eigen versie van de Torah, van de eerste 5 boeken van Mozes. Daar ga ik nu niet op in, maar daar gaat het heel vaak mis bij andere religies. Dat men put uit de ware bron, maar vervolgens hun eigen verhaal ervan maakt. Afijn. In vers 20 spreekt de Samaritaanse vrouw over deze berg. Welke berg is dat? Nou, ik had het net over Sichem die tussen twee bergen in ligt. De Ebal en de Gerizim. De Ebal, let op wat ik zeg, de Ebal was de plek van de vloek. Ja. En de Gerizim was de berg van de zegen. Dat lezen we in Deuteronomium 11 en Deuteronomium 27. En de Heere God, hij had opdracht gegeven om een altaar te bouwen op de plek van de Ebal, de plek van de vloek. Wij zouden zeggen, ja, maar je gaat toch een altaar bouwen juist op de plek van de zegen, niet van de... Nee, juist op de plek van de vloek is verzoening nodig. En daar ligt ook een geweldige typologische betekenis. De Heer Jezus, die juist voor ons tot een vloek geworden is om daar vanuit een veel grotere zegen te brengen. Dus juist op de berg van de vloek moest verzoening plaatsvinden. Moest die altaar, dat altaar gebouwd worden. Nou, later wees God natuurlijk heel duidelijk Jeruzalem aan. Als de plek waar ze hem moesten aanbidden. Daar stond de tempel, de offerdienst, noem maar op. Daar troonde hij vanaf... Het verzoendeksel. Dus in tegenstelling tot de Joden hadden de Samaritanen alleen de Torah, de eerste 5 boeken van Mozes, de rest niet. En in hun geschiedenis zie je dat ze de Gerizim, de berg van de zegen, gaan aanwijzen om daar de Heere God te dienen. En je ziet in hun geschiedenis ook dat ze daar een altaar gingen bouwen. Zelfs een tempel gingen ze op die berg bouwen om zo God te aanbidden. Terwijl God dus de Gerizim niet had aangewezen. Hij had gezegd in de Torah op de Ebal moet het altaar gebouwd worden. En later liet hij zien in Jeruzalem wil ik aanbeden worden. En dan zegt de Heer Jezus uiteindelijk het gaat niet om om jullie berg. Het gaat niet om de Gerizim. Het gaat uiteindelijk zelfs niet om Jeruzalem. Moet je eens tegen een Jood zeggen vandaag de dag. Het gaat uiteindelijk niet om Jeruzalem. Als de plek van aanbidding. Nee, het gaat uit degene die uit het Joodse volk zou voortkomen. De zaligheid is uit de Joden. De Messias. Hij zou ervoor gaan zorgen dat Jood en niet-Jood, Samaritaan, wie dan ook, hem kan aanbidden in geest en waarheid. En dat zien we vervolgens ook gebeuren als we de geschiedenis volgen, dat de Heer Jezus naar de hemel voer en hij gaf zijn geest. En bijzonder is, broeders en zusters, of je nou Samaritaan bent, een Jood, uit welke bevolkingsgroep je ook komt, de Heere, hij wil woning maken in ons leven, in ons hart. Het is niet langer meer plaatsgebonden. Hij woont in ons. Zoals Paulus ook zegt in Efeze 1, dat als we tot geloof komen, dat we verzegeld worden met de Heilige Geest van de belofte. En dan langzaam maar zeker worden de ogen van deze Samaritaanse vrouw geopend. Vers 25, de vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt. Bij die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. En de Heer Jezus zei, ik ben het. Ja. In het Grieks staat hier eigenlijk, ik ben. Hij legt de nadruk op zichzelf. Wij kennen vaak de zeven bekende ik ben uitspraken. Het is ook een ik ben uitspraak. Ik ben het. Hij is de Messias. En op dat moment vallen de schellen, de laatste schellen van haar ogen en gaat ze hem zien. Nou, broers en zus, ik ga afsluiten. Maar ik wil nog één ding noemen. Ik zei, ik ben 2 uur hierheen gekomen, dus ik neem de laatste paar minuten ook nog. Nog heel even over die waterkruik. Want dat vind ik zo mooi. Laten we daarmee afsluiten. De vrouw nu, vers 28, die liet haar waterkruik staan en ze ging naar de stad en zei tegen de mensen, kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb, zou hij niet de Christus zijn? En zij gingen dan de stad uit en kwamen hem tegemoet. Dus wat je ziet is dat die vrouw die laat haar waterkruik achter. Ze laat haar fysieke waterkruik achter en ze gaat delen van het levende water. En hoe doet ze dat dan? Nou, ze gaat eerst een master theologie volgen en ze gaat een uitvoerig theologisch dispuut aan met nee, dat zien we niet, toch wel? Nee, heel eenvoudig. Wat zegt ze? Kom en zie. En ik vind dat zo enorm mooi. Ze brengt eenvoudig de mensen, haar eigen volksgenoten, deze Samaritanen, brengt ze eenvoudig naar de bron van levend water. En de uitwerking is gigantisch, want in de versen 39 tot en met 42, we hebben het niet gelezen, maar komen er heel veel Samaritanen tot geloof. Bijzonder hoe deze vrouw, met zo'n enorm gebroken achtergrond, zo'n heftig verleden, juist door God gebruikt wordt. Bijzonder toch, of niet? En dat vind ik zo mooi in de Bijbel. Dat God zo'n vrouw als deze gebruikt. Dat hij een Rahab gebruikt, die notabene in het geslachtsregister van de Heer Jezus staat. Dat hij eenvoudige vissers gebruikte, maar ook zeer geletterde mannen. Als een apostel Paulus. En de vraag is niet wat je allemaal kunt, wat je allemaal voor geleerd hebt. De vraag is of je hem wil volgen. Of je je leven in zijn handen wil geven, zodat hij door jou heen kan gaan werken. Dat is de vraag die de Heere stelt. Wij zijn niet bekwaam, hij maakt ons bekwaam. En dat is belangrijk. En dan nog even die waterkruik. Ik vind dat zo bijzonder. Ze liet die waterkruik achter. En op het moment dat ik dat lees, dan denk ik, waarom zou je dat opschrijven? Dat is toch helemaal niet relevant? Maar toen ik daar verder op ging zoeken, toen kwam ik terecht in Jeremia 2. En dat vond ik zo aangrijpend, want daar vinden we een klacht van de Heere richting zijn volk Israël. En dan lezen we Jeremia 2, vers 13, want mijn volk heeft dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten om zichzelf bakken uit te hakken, lekkende bakken die geen water houden. Wat heftig, hè, wat hier staat. Ze hadden de bron van levend water, had Israël verlaten. Ze hadden zichzelf lekkende bakken gemaakt. En wat deze vrouw deed, was haar lekkende waterkruik, haar lekkende waterbak achterlaten en ze ging voor het geestelijke. En dat vraagt God ook van ons. Durf jij die aardse waterbak achter te laten, die aardse zekerheden, en durf je te gaan juist voor het geestelijke, dat je daarin tot ontwikkeling komt. Daarmee sluit ik af Filippenzen 3 vers 14, waar Paulus zegt, maar één ding doe ik, vergetend wat achter is. En dat moest deze vrouw ook doen. Mij uitstrekkend naar wat voor haar is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Dat geldt voor ons, maar dat mogen in het bijzonder ook juist het Joodse volk toebidden. Dat ze mogen terugkeren naar die bron van levend water. En wat is er mooier door dat te doen dan ze het woord van God de bron te geven. Glorie voor zijn naam. Amen.